vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentie kortekhoofd 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdiening hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en zullen we met het nieuws beginnen.
President Jokowi is klaar om 2 biljoen rupiah te verdelen aan UKM's te midden van de coronavirus. President Joko Widodo zal micro, kleine en middelgrote ondernemingen of UKM's een economische stimulans van maximaal 2 biljoen rupiah geven. Het doel is om de koopkracht van kleine ondernemers te behouden, te midden van economische druk als gevolg van de COVID-19-pandemie. Dit werd onthuld door Teten Mas Duki, minister van Coöperaties en Kleine en Middelgrote Ondernemingen. Volgens hem werd de stimulans betaald voor het bereiken van ongeveer 64 miljoen kleine bedrijfseenheden in Indonesië. Teten zei dat de stimulans zal worden gegeven in verschillende programma's die worden besproken door het ministerie van Coöperaties en de UKM. Een manier is om directe contante bijstand te verlenen van 3 miljoen rupiah per microbedrijf. Het ministerie van Maritieme Zaken en Investeringen coördineren de 40 ton medische apparatuur uit China. Het coördinerende ministerie van Maritieme Zaken en Investeringen coördineerde in samenwerking met de Association of Indonesian Private Electric Producers of APLSI donaties van 40 ton medische apparatuur uit China voor de controle en behandeling van de COVID-19-uitbraak in Indonesië. De woordvoerder van de coördinerende minister van Maritieme Zaken en Investeringen, Jody Mahardi, zei dat de hulp van medische hulpmiddelen een bewijs is van goede relaties tussen de twee landen en ook een vorm van zorg is voor de COVID-19-uitbraak, die een uitdaging is voor alle landen in de wereld vandaag. Verschillende bedrijven uit China die in Indonesië hebben geïnvesteerd, hebben het initiatief genomen om medische apparatuur bij te dragen ter ondersteuning van het proces van behandeling en bestrijding van COVID-19-uitbraak. De assistentie bestond uit COVID-19 testkits, N95 maskers, chirurgische maskers, tot persoonlijke beschermingsmiddelen zoals kleding, bril, handschoenen enzovoort. De Indonesische ambassade in Seoul heeft de beschermingsmissie in Daegu voltooid. De post van de Indonesische ambassade in Seoul, gevestigd in de stad Daegu, Zuid-Korea, heeft een missie van bescherming van 1400 Indonesische burgers voltooid als reactie op een nieuwe type uitbraak van coronavirus of COVID-19. De oprichting van de post sinds 27 februari was een stap die door de Indonesische ambassade in Seoul werd ondernomen om een noodsituatie aan te pakken toen de stad Daegu het epicentrum was van de explosie van de COVID-19-uitbraak in Zuid-Korea. De Indonesische ambassadeur in Zuid-Korea, Umar Hadi, zei dat de algemene toestand van de Indonesische burgers in Daegu en de omliggende gebieden veilig waren. De meeste Indonesische studenten zijn online met colleges begonnen en kregen voldoende aandacht van hun respectievelijke universiteiten. De Indonesische arbeidsmigranten blijven over het algemeen werken en krijgen voldoende aandacht van hun respectievelijke bedrijven of fabrieken. De Indonesische ambassade in Seoul bleef aandacht besteden, zowel rechtstreeks aan fabrieken als via Indonesische ambassadepartners, moskeeën, evenals aan verschillende maatschappelijke organisaties en regionale gemeenschappen. Sri Mulyani lichtte 4 punten van de G20-bijeenkomst toe over corona. Minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati zei dat er 4 belangrijke punten waren die voortvloeiden uit de buitengewone G20-bijeenkomst die de behandeling van het COVID-19-coronavirus besprak dat virtueel werd uitgevoerd. De eerste is het gezamenlijk bestrijden van de COVID-19-pandemie. Ten tweede heeft het zoveel mogelijk voorkomen van de verspreiding van het coronavirus een negatieve impact op de wereldeconomie. Daarom onthulde Sri Mulyani dat de ministers van Financiën en de gouverneur van de centrale bank van de G20-landen manieren hadden besproken om de ontdekking van het anti-COVID-19-vaccin te versnellen. Het derde aandachtspunt, zei Sri Mulyani, was hoe de wereldwijde toeleveringsketen voor medische apparatuur kan worden versoepeld. Dit is belangrijk bij de behandeling van het coronavirus, omdat alle landen deze producten nodig hebben, terwijl het aantal momenteel beperkt is. De laatste focus van de bijeenkomst was hoe de samenwerking tussen de G20-landen kan worden versterkt om landen met lage inkomens te helpen bij de bestrijding van het coronavirus. De president vroeg alle beleidsmaatregelen om COVID-19 met één visie aan te pakken. President Joko Widodo vraagt dat alle behandeling van de uitbraak van het coronavirus of COVID-19 één visie is en hetzelfde beleid heeft. Elk beleid in de provincie wordt berekend op basis van de gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van de mensen en de sociaal-economische gevolgen die daarop volgen. Zo zou bijvoorbeeld een provincie of een district en stad een beleid willen maken om scholen te sluiten, alle kantoren te sluiten en vervolgens economische transacties, sites, zoals markten, te sluiten. Dus vroeg de president om de sociaal-economische en gezondheidsgevolgen van het beleid echt te berekenen. De president legde verder uit dat in de regionale begroting of APBD steun voor deze sectoren moet worden verleend. De sociale bijstand aan hen moet worden voorbereid. Niet alleen een plaats sluiten en dan niet vergezeld gaan van een beleid voor sociale bijstand of sociale vangnet ter ondersteuning van het gevoerde beleid. Aan de andere kant zei de minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati dat haar partij momenteel alle wijzigingen in de begroting aan het identificeren was om tegemoet te komen aan de behoeften in het gezondheids- en sociale vangnet. Sri Mulyani verklaarde dat zij op 16 maart met een minister van Financiën verordening had uitgevaardigd als juridische paraplu om de toewijzing van fondsen voor het delen van inkomsten, algemene toewijzingfondsen en regionale stimuleringsfondsen aan te passen. Op basis van coördinatie en simulaties met lokale overheden merkte het ministerie van Financiën op dat onder meer algemene toewijzingsfondsen die kunnen worden geoptimaliseerd voor de afhandeling van COVID-19, 4 biljoen rupia bereikten. Daarnaast regeelde de regering ook de heroriëntatie en versoepeling van het speciale toewijzingsfonds ter ondersteuning van de behandeling van COVID-19, namelijk fysieke DAK in de gezondheidssector, met een potentiële nationale herverdeling van 4,98 biljoen rupia. Lokale overheden kunnen ook gebruik maken van fondsen voor operationele bijstand voor de gezondheidszorg bij de behandeling van COVID-19, waaronder 1 voor stimulering en bijstand voor medisch personeel en bewakingsfunctionarissen in de getroffen gebieden. Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week. Voice of Indonesia. We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de geschiedenis van de Indonesische filatelistische dag. Filatelie is een hobby van het verzamelen van postzegels en andere poststukken. De herdenking van de Indonesische filatelistische dag begon vanaf verzamelaars van postzegels op 29 maart 1922, verzameld in Batavia, stichtte een filatelistische club onder de naam Postzegels Verzamelaarsclub Batavia. Deze vereniging werd de locatie van een nationaal georganiseerde beweging die zich manifesteerde in de oprichting van Nederlands-Indische Vereniging van Postzegelverzamelaars op 15 augustus 1940 als een gevolg van Postzegelsverzamelaarclub Batavia en gevestigd in Jakarta. Na de proclamatie van de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië werd de naam van de vereniging gewijzigd in Algemene Vereniging voor Filatelisten in Indonesië en in 1953 werd de vereniging van Indonesische filatelisten. Toen werd in 1985 de Association of Indonesian Philatelists. We gaan verder met de gebeurtenis van 29 maart 1941. Joseph Houghton Taylor Jr. was geboren. Joseph Houghton Taylor Jr. is geboren in Philadelphia op 29 maart 1941. Hij is een Amerikaanse astrofysicus. Hij doseerde aan de Universiteit van Princeton. Taylor ontving in 1993 samen met Russell Hulse de Nobelprijs voor de natuurkunde voor de ontdekking van de PSR 1913 plus 16 pulsar in een dubbel stersysteem. Hij heeft deze pulsarstudie gebruikt om het bestaan van de hoeveelheid zwaartekrachtstraling te tonen met zijn eigenschappen die het eerst door Albert Einstein werden geschat. We beëindigen met de gebeurtenis van de bombing van Metro Moskva in 29 maart 2009. De Moskou Metro Bombing 2010 was een zelfmoordaanslag uitgevoerd door twee vrouwen in ochtendspits op 29 maart 2010 in twee metrostations in Moskou. De eerste aanval vond plaats op het Lubyanka station en de tweede vond ongeveer 40 minuten na de eerste aanval plaats. De tweede aanval vond plaats in het Kulturipark Station. Tenminste 38 mensen werden gedood. Onderzoek wijst uit dat de bombardementen werden uitgevoerd door Tsjetsjeense separatisten. Russische functionarissen zeggen dat dit de meest dodelijke en meest gesofisticeerde terroristische aanslag in de Russische hoofdstad is. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Luisteraars, we gaan nu naar het programma Indonesiaku. Het gaat over de recente informaties van Indonesië. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
De uitstel van de Olympische Spelen van Tokio 2020. Het Indonesische Olympisch Comité of NOC respecteert het uitstel van de Olympische Spelen van Tokio 2020, waarover eerder werd besloten via gesprekken tussen de Japanse premier Shinzo Abe en de president van het Internationaal Olympisch Comité op dinsdag 24 maart 2020. Indonesische NOC-president Raja Sabta Oktohari staat te blijven steunen welke beslissingen zijn en zal verder verdiepen van de communicatie met het IOC over de technische mechanismen van vertragingen. Raja Sabta Oktohari legde uit dat de technische zaken de voortzetting van het kwalificatieproces omvatten, of het nu doorging of werd opgeschort. Als het verwijst naar het normale schema, heeft het kwalificatieproces een deadline in april. Met het uitstel van de Olympische Spelen tot 2021 is het kwalificatieproces echter nog niet opgehelderd. Het Indonesische NOC zal ook opheldering vragen over de uitstelperiode, rekening houdend met het feit dat dit verband houdt met de financieringssector in de sport. Op dit moment blijven atleten voor de Olympische Spelen oefenen, maar velen zijn niet gecentreerd. De atleten worden persoonlijk getraind, maar voeding en lichaamsbewegingprogramma nog steeds bewaakt door hun coaches. Eerder stemde premier van Japan Shinzo Abe samen met de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité of IOC, Thomas Bach, in om de uitvoering van de Olympische Spelen van Tokio 2020 uit te stellen. Abe bracht de resultaten van deze gesprekken over aan verslaggevers te midden van een groeiend bewustzijn van de pandemie van het coronavirus of COVID-19. Shinzo Abe zei dat Tokio eerder de Olympische voorbereidende fase had voltooid toen COVID-19 zich wereldwijd begon te verspreiden. Hoewel hij de maand van juli tot augustus op schema had gedwongen, had Abe aan het begin van de week zijn idee van een onvermijdelijke vertraging geuit. De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, zette de Olympische Spelen in Tokio in de zomer van 2021 zullen plaatsvinden, maar nog steeds de naam Tokio 2020 draagt. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi. Kali kedua
Dat was het programma Indonesiaku en u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, we gaan nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Het gaat over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, in het programma De Wonderen van Indonesië van vandaag. We nemen je mee op reis naar Zuid-Sumatra om te genieten van de schoonheid van de Tamanwaterval in de provincie Zuid-Sumatra. Veel luisterplezier. Tamanwaterval is 12 meter hoog en 25 meter breed. De locatie omgeven door natuurlijke rotsen en groene bomen met een prachtige natuurlijke omgeving. Deze waterval is gelegen in de rivier de Stroom van Taman, juist in de Air Taman Village, Zuid Lubuk Linggau 1 subdistrict Lubuk Linggau. Bovenop de waterval is een hangbrug die langs een 100 meter, zodat bezoekers kunnen bekijken er valt uit de top slechts op een afstand van ongeveer 50 meter. Om Tamanwaterval bereiken, kun je een eigen voertuig gebruiken, zoals een motorfiets of auto, of je kunt ook rijden het openbaar vervoer. Je kunt naar Lubuk Linggau van Palembangstad voor ongeveer 6,5 uur, maar de reis kan nog korter worden gehouden wanneer je begint met de stad Bengkulu, die alleen duurt 4 uur. Vanaf deze parkeerplaats het gebrul van de waterval je zou kunnen hebben gehoord, waardoor je jezelf willen om het te zien in persoon. Kosten van de toelating tot het Taman heel goedkoop, die is ₹10.000 per persoon. Hoewel gehinderd door weelderige bomen, is het gebrul van de Tamanwaterval vanaf hier aan te horen. Om de schoonheid van de Tamanwaterval te zien, moeten bezoekers voorzichtig een vrij hoge trap aflopen, omdat de rotsen behoorlijk glad zijn. Onderaan de trap is er een vrij brede open ruimte met verschillende gigantisch beparde stoelen gemaakt van cement, compleet met een aantal stoelen die opzettelijk zijn bedoeld voor bezoekers die willen rusten terwijl ze genieten van de schoonheid van Taman waterval. Het gerommel van het geluid van de waterval en het ritme van het borrelende water werd zijn eigen symfonie die bekoorlijk rustgevend en verfrissend was. Behalve dat ze kunnen ontspannen terwijl ze genieten van het natuurlijke panorama en de schoonheid van de waterval, kunnen bezoekers ook een duik nemen in de plaats. De Tamam Waterval ligt inderdaad bij de woonwijk Lubuklinga. Deze plaats is ongeveer 6 kilometer van het Trans-Sumatra Weg gedeelte in het stadsgebied Lubuklinga. Naast genieten van de Tamam Waterval in de Tamam Riverstroom, kunnen bezoekers ook nog een andere charme voelen. De 100 meter lang hangbrug die de rivier oversteekt, waar je de water op slechts ongeveer 50 meter afstand kunt zien. Dus als je in Palembang, Zuid-Sumatra bent, neem de tijd om te genieten van de schoonheid van de Tamam Waterval in Lubuklinga. Luisteraars, dat was de wonder van Indonesië van vandaag met Tamam Waterval in de Lubuklinga, Zuid-Sumatra. Morgen ontmoeten we weer een ander interessant onderwerp. Tot ziens!
Senyuman.
Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, vervolgens komt onze programma Diversen. Het gaat over recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Luisteraars, welkom terug in het programma Diversens. In de editie van vandaag presenteren we u informatie over een jonge Noorse filmmaker, geboren Mentawai, documentairfilm Newtopia. Veel luisterplezier. Luisteraars, de documentaire Newtopia van een jonge Noorse filmmaker, geproduceerd door Abnord Film voor VGTV en NHK, vat reis van Audun Amundsen samen die het traditionele leven van het Mentawai-stamp en de natuurlijke schoonheid van de eilanden aan de meest westelijke kant van de provincie West Sumatra verkent. Door de film Newtopia presenteert Audun Amundsen fragmenten na fragmenten van de inspanningen van de Mentawai-bevolking om hun cultuur te verdedigen met de diversiteit van het leven en bestaande ecosystemen. De film, die minder dan een uur duurde, werd vertoond in Wisma, Indonesië, Oslo, Noorwegen en werd bijgewoond door ambassadeur Todung Mulya Lubis samen met mevrouw Damiati Lubis, directeur van Audun Amundsen en zijn vrouw, in een evenement om samen met vrienden van Indonesië te kijken. Volgens de Fondsinformatie de Sociale Cultuur van de Indonesische ambassade in Oslo, vertelde Nina Eva Yanti vrijdag aan Antara London. Audun zei dat de Mentawai mensen heel nauw en sterk waren met de traditie en gebruiken die ze generatie lang hadden. Hun aard is prachtig met bossen en zeeën die alles bieden wat nodig is, verklaarde Audun. Om deze film te maken, woont Audun sinds 2004 in de Mentawai-stam, midden in de familie van een Mentawai-shaman genaamd Aman Paksa. Terwijl hij is in de bos woonde, groeide er een sterke band tussen Audun en de familie van Aman Paksa. En van hen werd gekenmerkt door het vermogen van Audun om niet alleen in het Indonesische te communiceren, maar ook in de moedertaal van Mentawai in een relatief korte periode van 6 maanden. Er ontstond een conflict toen de Mentawai binnen gemeenschappen in aanraking kwamen met snelle modernisering. De Mentawai-traditie, die is doorgegeven via traditionele ceremonies, is in staat geweest om hun kinderen uit te rusten met vaardigheden en capaciteiten om zich in harmonie met het bos te ontwikkelen en de volgende generatie te beheren. Langzaam botsen met de moderne waarden pladen met de kapitalisatie en competitie. Een lied van de Mentawai-stam, genaamd Aman Force, werd verscheurd tussen twee werelden die onmogelijk samen te stellen leken. Hij heeft dringend behoefte aan moderniteit en verlang naar een vrijleger en voordiger leven voor zichzelf en zijn gezin. Toegang tot de moderniteit die hij momenteel ter beschikking staat, betekent echter dat de traditionele manier van leven van het Mentawai-volk wordt uitgehold. Een nieuwe generatie creëren zonder hun oorspronkelijke culturele kennis en overtuigingen. Audun, die emotioneel gebonden was, had eindelijk gekozen om Aman Paksa te helpen de moderniteit te proeven. Ervaring na ervaring, inclusief de eerste keer dat hij een elektromotor kocht voor een boot om per vliegtuig naar de hoofdstad Jakarta te vliegen, werd door Aman Paksa doorgegeven met zijn blanke vriend. Een ontroerend verhaal over de vriendschap van twee verschillende wereldmensen die uiteindelijk culmineerden in de beslissing over veilige gedwongen migratie terug naar het traditioneel leven in een Mentawai bos. Beste luisteraars, dat was Diversen van vandaag. Tot ziens.
Nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesia. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Hallo beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Muziekhoek. In deze editie zullen we luisteren naar een liedje van Tara Adia. Deze mooie zangeres is een kind van een van de beste kroncongzangers in Indonesië, Indra Utami Tamsir. Naast goed in het zingen, is zij ook goed in het bespelen van muziekinstrumenten, vooral de viool. Daarnaast is zij ook bekend als songwriter. Het liedje Bahagia Menjadi Satu is een van haar liedjes. Dit liedje met het popgenre vertelt dat iedereen gelukkig kan zijn. Door middel van dit liedje presenteert Tara haar kenmerkende vioolspanningen die dit vrolijke liedje steeds meer anders laten klinken. Oké, luisteraars, dit is Tara Adia met het liedje Bahagia Menjadi Satu. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Kali lagi. orang jatuh cinta ternyata indah dirasa, dirasa.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Oh,
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Op frequentie Korte Golf 3325 kHz. Website voinews.id. En vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voeindonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voe@voinews.id. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en vergeet niet om ons te subscriben op YouTube-kanaal VOI Indonesia. Ik ben Ina Herdiani. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Thank you.